Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Grote dossiers als wonen, stikstof, klimaat, arbeidsmarkt, digitale veiligheid, de overheid en de boardrooms zijn er maar druk mee. Maar de toezichthouders ook. Als de scheidsrechters in onze samenleving moeten zij natuurlijk continu scherp blijven. En ik ben heel erg benieuwd hoe je goed toezicht kan houden als de spelregels steeds veranderen. Hoe kunnen ze nou echt hun invloed uitoefenen? En heel belangrijk, wat zien zij nu met name als knelpunten? En daarom ga ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de toezichthouders. Het is elke dag echt een totaal ander perspectief. Vandaag trap ik de week af met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En eerder kennen we hem natuurlijk als Kamerlid, rechter en burgemeester in Utrecht. Welkom Aleid, fijn dat je er bent.
Dank voor de uitnodiging.
Ik ga natuurlijk straks meteen met je praten ook over waar jij nou de grote gevaren ziet als het gaat om onze persoonsgegevens en waar je dus toezicht op houdt. Maar voordat ik dat ga doen wil ik eerst 2 dingen van jou weten. Zijn jullie nou de alleswetende scheidsrechter die ons continu de weg wijst? Of moeten we ook zelf aan de slag?
Ja, zeker. Je moet zeker ook zelf aan de slag. Dat is het beste. Want jij bent de beheerder over jouw eigen persoonsgegevens. Dus dat is heel goed om daar goed op te letten. Bedrijven die jouw gegevens verwerken moeten ook letten dat ze dat goed en zorgvuldig doen. Overheden in de dito. Maar als er twist over is, of als er geadviseerd moet worden, of als er inderdaad de scheidsrechter moet optreden, dan zijn wij aan zet.
Maar ik denk dat wij het met z'n allen wel iets beter kunnen doen. Dat wel een beetje de afdronk is ook bij jullie.
Ja, zeker. Maar heel veel mensen, misschien hebben we het straks verder wat meer over, maar heel veel mensen zijn nog steeds ontzettend naïef over wat je allemaal prijsgeeft over jezelf aan allerlei bedrijven en allerlei overheden. Er zijn mensen ontzettend naïef. Apps downloaden waarvan je denkt, nou, dat is gratis. Maar ja, de mensen die app hebben ontwikkeld moeten ook de bakker en de slager betalen. Dus moeten ergens hun geld vandaan halen. Dat doen ze vaak met jouw persoonsgegevens. Mm-hmm. Heel veel mensen zijn er heel naïef over. En heel veel bedrijven die heel veel data verwerken zijn soms ook nog naïef om als het gaat om het beveiligen van die gegevens. En mag je die wel verwerken, ja of nee? Dus wij moeten als het gaat om gegevensbescherming, moeten we echt de naïviteit voorbij.
En het tweede wat ik dan van je wil weten, dat heeft er eigenlijk mee te maken, is een persoonlijke vraag. Hoe naïef ben je zelf?
Nou, ik ben best heel alert, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Ja, maar dat is ook geworden een beetje door het werk wat ik nu doe. Maar ben er altijd wel alert op geweest, in alle eerlijkheid. Het is toch heel goed dat je zelf een beetje grip houdt op je eigen data. En dat je zelf een beetje, ja, wat privé is, moet privé blijven, zeggen we dan vaak. Dus let er een beetje op wat je deelt met derden. Ja, en door het werk wat ik doe, ben ik natuurlijk extra alert.
Extra scherp.
Ja,
maar het extra is alert op geworden. Lastig als je niet in de tech-wereld bent opgegroeid. Hè? Dat delen wij natuurlijk met elkaar.
Ja.
Ik merk soms ook dat ik gewoon te makkelijk ben en niet al die regeltjes ga lezen die er dan bij staan. En denk ik, oh, ik heb het maar weer gedownload.
Ja, klopt. Maar ja, omdat wij hebben nog de oude wereld meegemaakt. Ik heb nog op mijn werk vroeger de eerste computer binnengereden zien worden. Dat maakt je toch ook wel een soort alert van hoe het nu kan met de huidige techniek en hoe het toen ging.
Mm-hmm.
Dus je kunt het een beetje vergelijken ook. En natuurlijk hebben wij ook meegemaakt de enorme opwinding. Wat het ons kan brengen. Je kunt efficiënter werken in de zorg. Heel veel innovatie. Het heeft ons en het brengt ons ook heel veel moois. Heel veel innovatie. Het maakt ons leven ook aangenamer. Hè? Dus we kunnen er heel veel plezier aan beleven. Maar daardoor is die grens tussen wat ontzettend gevaarlijk wat hier gebeurt en wat geweldig wat hier gebeurt, die grens ertussen, tussen die opwinding en de gevaren, die wordt wel bijna letterlijk per dag dunner.
Ja, en dat is dus balanceren, ook voor jullie, hoe je daar dan in beweegt. Voordat we daarover over dat balanceren gaan praten, is misschien ook best leuk om wat verder in de geschiedenis te duiken, hoe eigenlijk de autoriteit persoonsgegevens is ontstaan.
Nou, die bestaat al erg heel lang. Echt de voorgangers van de autoriteit persoonsgegevens. Vroeger de college bescherming persoonsgegevens. Daarvoor de registratiekamer. Dat is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog een beetje ontstaan al. Toen werden mensen zich enorm bewust hoe gevaarlijk het kan zijn als er allerlei bestanden over mensen worden opgemaakt. En toen in de jaren 70 werd er ook al voor gewaarschuwd, toen de eerste computers ontstonden, van ja, als er allemaal bestanden zijn van mensen en je kunt die geautomatiseerd verwerken, dus ook profielen maken en het heel makkelijk delen, dat creëert enorm veel gevaren. En toen waren de eerste waarschuwingen al vanuit de Raad van Europa, alle ministers in Europa die samenwerken op het gebied van democratie en grondrecht en rechtsbescherming. Dat heeft in Nederland geleid tot de wet bescherming, of in Europa, tot een Europese richtlijn. En in Nederland tot de wet bescherming persoonsgegevens. En dat is steeds verder gegaan, omdat de digitalisering heel snel gaat. Het is ook door die wetgeving, eigenlijk ook door Europa toen overgenomen, wat heel goed is, zodat je in heel Europa alle landen dezelfde wetgeving hebben. Ja, tot nu de autoriteit persoonsgegevens gebaseerd op Europese wetgeving, de Europese handvest voor de grondrechten en de Europese grondwet zou je kunnen zeggen en de algemene verordening gegevensbescherming waar wij toezicht op houden op de naleving daarvan.
En als we dan kijken het punt waar we nu staan en de gevaren die jij ziet, wat is nou het belangrijkste waar jullie op sturen? Hè? Want privacy, het is ook een heel grote term. Waar ligt de grens waar jullie je mee bezighouden en wat is met name nu belangrijk?
Ja, privacy is een hele grote term inderdaad, een hele brede term. Het gaat eigenlijk over je vrijheid, dat is een synoniem van vrijheid. Je persoonlijke levenssfeer, je privéleven, dat bevat allerlei aspecten. Het gaat over je geloof, politieke activiteiten, seksuele activiteiten. En persoonsgegevens is daar ook een ander aspect van. En dat bescherming van je persoonsgegevens is natuurlijk geen doel op zich. Maar het beschermen van je persoonsgegevens, dat beschermt je zo, en nu zeg ik het wat zwaar, dat beschermt eigenlijk allerlei een morele kernwaarde van onze samenleving. Is je vrijheid, hè? Wat deel je met iemand? Hoe kun je worden gestuurd? Hoe kun je worden gevolgd? Maar het beschermt ook eerlijke verkiezingen. Hè? In Engeland, de Brexit, in Amerika, die waren gemanipuleerde verkiezingen. Dat ging allemaal met persoonsgegevens. Het beschermt ook de solidariteit in de samenleving. De Nederlandse Bank heeft toevallig afgelopen donderdag of vrijdag nog gewaarschuwd van let op, door al die big data en al die automatisering en alles hoe je mensen kunt profileren, dat kan heel ondermijnend werken voor je. Je kunnen verzekeren, ja of nee, omdat je natuurlijk allerlei, je kunt mensen eruit pikken die minder risico lopen. En dan kan onze buren of wij zelf kunnen ons dan niet meer verzekeren, omdat je dan een risico bent opeens. Of je moet een hele hoge premie betalen. Dus het ondermijnt die solidariteit in de verzekeringswereld. Maar het beschermt je ook tegen van alles en nog wat. Hè? Ja. Dus je moet een beetje grip worden blijven houden op je leven. En het beschermt onze, wat ik al zei, solidariteit, gelijkheid. Je kunt als je in allerlei bestanden zit, kun je ook heel gemakkelijk ook gediscrimineerd worden. Omdat je migrant bent of van kleur of jong bent.
Hebben we natuurlijk bij de toeslagenaffaire gezien.
Toen werd een algoritme gemaakt op basis waarvan mensen extra gecontroleerd konden worden. En er zat een discriminator element in. Heel onzichtbaar voor mensen, want dat gebeurt natuurlijk in de digitale wereld. Dat zien wij niet. Ja, en dat raakt je in de kern van je zijn. Dat je
en daarom
extra
is het dus
gecontroleerd.
Heel erg belangrijk. En dat houden jullie dus in de gaten. En als je dan kijkt naar de huidige situatie, wat is dan jouw voornaamste focus eigenlijk? En misschien in het verlengde daarvan jouw grootste zorgenpunt nu?
Ja, grootste zorgenpunt nu, dat is eigenlijk alles wat er nu gaande is met algoritmen en AI, artificiële intelligentie. Dus die vernieuwing die er nu plaatsvindt, wat ook heel veel moois brengt. Maar alle computerprogramma's worden kleiner, sneller, goedkoper. En dat gaat kwadratisch. Dus koppelen van bestanden aan elkaar, dat is wel een van de grootste gevaren die wij op dit moment zien. Wat er allemaal mogelijk is en hoe gevaarlijk dat kan uitpakken.
En focus je dan daarbinnen heel erg op de bedrijven of vooral ook op de overheid?
Ja,
die
beide.
Natuurlijk, de overheid komt op een gegeven moment ook met zo'n identiteitswallet. Daar wordt nu echt al, dat is best wel ver, dat gaat er best snel al komen. We hebben het er vrij weinig nog over. Maar daar komen al je basisregistratiegegevens in te staan. Dat lijkt me nou echt zoiets waar jullie je op storten.
Ja, we hebben eigenlijk drie prioriteiten, zou je kunnen zeggen. Dus de digitale overheid, dat er steeds meer bestanden worden gemaakt, ook door de overheid waar je in zit. En verwerkingen van onze gegevens door de overheid zijn bijna altijd onvrijwillig. En daar geven we geen toestemming voor. Maar dat is gebaseerd op wetgeving. Daar geven onze volksvertegenwoordigers toestemmingen voor. En namens ons. Dus de digitale overheid letten we enorm op. Al die grote bestanden die worden aangelegd. En dan kijken we altijd of dat echt wel nodig is. En of er wel een goede verhouding is tussen het doel waarvoor het gebruikt, waarvoor men die data wil gebruiken. En de inbreuk op onze grondrechten. En tweede prioriteit is alles wat met datahandel te maken heeft. Alle grote bedrijven die jou en mijn data verhandelen voor van alles en nog wat. En er geld aan verdienen en soms wordt het ook tegen je gebruikt. En een derde prioriteit die we als autoriteit persoonsgegevens hebben is alles wat te maken heeft met AI en algoritme waar we het net al over hadden. Omdat het ook zo'n ontzettende vlucht neemt nu.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En je hebt goed geschetst hoe dat allemaal zich heeft ontwikkeld, die Autoriteit Persoonsgegevens, en wat er allemaal bij komt kijken. Nou hebben jullie het niet makkelijk als privacy-waakhond. Eerder heb je wel eens gezegd, als iemand ons belt moeten we zeggen, er zijn nog 10.000 wachtende voor u. En dat is onverantwoord lang. Daar is al langer kritiek op jullie. Ook de Nationale Ombudsman heeft zich met jullie bezig gehouden. De privacy De wet wordt amper gehandhaafd en de AP schiet zwaar tekort en kampt met enorme achterstanden, zijn dan teksten die voorbij komen. Ja. Wat doet die kritiek met je?
Ja, dat raakt je natuurlijk, want je wilt je werk goed doen.
Ja.
En ik werk er nu 5, 6 jaar. Toen ik startte, hadden we iets meer dan 70 mensen in dienst en nu ruim boven de 200. De digitalisering grijpt enorm om zich heen. En we krijgen per jaar, ik denk, tussen de 20.000 en 25.000 klachten van burgers over mensen die zeggen mijn grondrechten zijn geschonden. Die klachten moeten we allemaal behandelen. We krijgen ook iets van 25.000 datalekken. Dat er een lek heeft plaatsgevonden bij bedrijven, bij overheidsinstellingen. Daar moeten we op reageren. Meer dan 100 wetgevingsadviezen. We hebben vorig jaar meer dan 250 vergunningen afgegeven. Dus we hebben heel veel.
Het is heel echt heel veel, ja.
Het is heel veel, dus we hebben nog internationaal werk. Hè, want alle burgers in de hele EU kunnen bij de Nederlandse AP een klacht indienen over hun verwerking door een bedrijf wat in Nederland de hoofdvestiging heeft.
Mm-hmm.
Dus alle autoriteiten persoonsgegevens zijn in heel Europa bevoegd. Dus we hebben heel veel werk, maar we schakelen ook wel nu snel op. Het nieuwe kabinet is ons vrij gunstig gezind. Dus we krijgen de komende jaren iets van rond de 12 miljoen euro extra om mensen te kunnen aannemen, ons werk beter te kunnen doen. Dus dat is nog echt te weinig.
Ja, wat ik wou zeggen, als ik even kijk welke taken voor ligt en wat jullie hebben gevraagd, volgens mij ging het om 60, 70 miljoen?
Ja, we hebben
dat is wel
gezegd,
een enorme gap.
Ja, dat is een enorme gap. Ja. Dus we hebben gezegd een paar jaar geleden, wil je ons werk goed kunnen doen, dan zouden we tussen de 60 en de 70 miljoen we moeten hebben. En inmiddels zeggen we, als je het vergelijkt met andere toezichthouders, rond de 100 miljoen, zouden we nog fors moeten groeien. Tegelijkertijd zeg ik ook altijd intern, als we nu ruim 200 mensen hebben in de komende jaren en 300 kunnen groeien, dan kun je ook heel veel en heel goed werk mee doen.
Ja, als je extra geld krijgt, dan is het ook niet netjes om te zeggen dat je er niet blij mee bent.
Ja, zijn blij met het extra geld.
Het is natuurlijk een enorme gap. En dan kom je toch ook bij die flinke achterstanden. Ja. En we hadden het net ook over de toeslagenaffaire.
Ja.
Ook daar zijn jullie veel te laat op gaan zitten uiteindelijk, toch?
Nou, ja en nee. Wij kregen er een klacht over. En toen we die klacht kregen, zijn we er ook gelijk ingedoken. Maar wij wisten niet van het bestaan van dit soort algoritmes met een discriminatoire effect daarin. En je verwacht dat, moet ik eerlijk zeggen, ook niet van de Belastingdienst. Wel de laatste waar je dat van verwacht. Maar toen we die klachten kregen, zijn we er onmiddellijk ingedoken. En wat we toen wel merken, dat is best frustrerend. Omdat we zo klein zijn, dat het heel lang heeft geduurd. Vooral als een onderzoek is afgerond, heeft al 2,5 jaar geduurd. We zijn natuurlijk tegengewerkt in het begin door de Belastingdienst. Die was niet open en niet transparant over wat ze deden.
Mm-hmm.
Dus dat duurde veel te lang.
Want wanneer zijn jullie toen begonnen met dat onderzoek?
Oeh, dan moet ik even kijken. Dat is wel een jaar of 2, 3 geleden al. Ja,
ja, dus we zitten nu dus te 2019.
Ja, dat zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, dus ik denk 2018, 2019.
Terwijl er natuurlijk al een Zembla-aflevering lag, waar heel duidelijk bleek dat er met persoonsgegevens is dat had 2017 en ook die bekende advocaat González, die zich met deze zaak bezighoudt, die jullie ook heeft benaderd in 2017. Was dat niet alle reden genoeg om er al op te duiken?
Ja, we zijn op basis van die klacht van González zijn we gestart. Dus toen zijn we er gelijk opgedoken.
Dus toch in 2017?
Ja, en die Zembla-uitzending die ging, maar dat zeg ik even nu uit mijn hoofd, dat ging over die broedkamer bij de Belastingdienst. Ja. Dat is dat is iets anders dan dit onderzoek.
Mm-hmm.
Ook daar hebben we.
Maar dat was ook
ingedoken.
2017,
ja,
hè?
En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. En ook daar hebben we de Belastingdienst nodig gezegd van dat moet je veranderen en daar moet je mee stoppen. Maar het is best lastig als je relatief klein bent om daar stevig in te duiken. Maar toen het zich voordeed, Mm-hmm. Zijn we er onmiddellijk mee gestart. Zijn we er onmiddellijk ingedoken. Alleen door de schaarste en door onze krapte duurt het gewoon veel te lang.
Ja, en dat is toch ernstig eigenlijk.
Ja, dat is frustrerend.
Kijkt, want uiteindelijk hebben die ouders zijn daar en de kinderen ontzettend in de problemen gekomen.
Zeker.
Vraagt dat ook van jullie ook meer reflectie, ook een soort excuses dat het zo lang heeft geduurd? Wat de Raad van State natuurlijk wel heeft gedaan, bijvoorbeeld.
Maar die hebben eigenlijk. Die rechtspraak van de Raad van State was fout. Ik zeg het even wat vierkant. Ja. Die was fout en veel te lang ook fout. Dat is bij ons natuurlijk helemaal niet het geval. Bij ons is juist het tegendeel het geval. We hebben die fouten proberen te redresseren. En te onderzoeken en te zeggen, u moet dit anders gaan doen.
Maar jullie zijn eigenlijk door de Belastingdienst om de tuin geleid.
Ja, bij ons heeft het onderzoek te lang geduurd. Dat is ontzettend spijtig. Maar dat heeft te maken met capaciteit. Maar niet met een foute uitleg van de wetgeving.
Ja, toch, hè, als je dan kijkt dat zij hebben tegengewerkt. En dat heeft dan veel te lang geduurd. Als je dan kijkt hoe het nu gaat. Ik zie dat er allemaal gesprekken zijn en ook kamervragen gesteld zijn door Omtzigt over het gebruik van risicomodellen door de landelijke stuurgroep interventieteams.
Ja.
Kort gezegd de LSI.
Ja.
Daar werd eerst van gezegd, joh, misschien moeten we naar een ander systeem toe. Want volgens de rechter bood het instrument te weinig waarborgen om de privacy van mensen te beschermen. Toen is een hele verkenning geweest. En toen hebben ze gezegd, nee, we gaan toch niet voor een nieuw risicomodel. Vervolgens zijn er vragen gesteld door Omtzigt. Daar is nog uitstel op. Moeten we nu dan gerustgesteld zijn hoe het nu gaat? Want als ik dat zo lees, dan denk ik, het gaat gewoon door.
Het gaat op veel plekken nog mis. En wat wel het positief is, dat de huidige coalitie, zeg maar, de huidige regering, die hebben als een soort reactie op die toeslagenaffaire en al de kwesties die je net nu voorleest, gezegd, er moet echt meer en sterker toezicht komen. Dat is ook de reden waarom wij de komende jaren sterk kunnen groeien. En de reden ook waarom het kabinet of de Kamer eigenlijk heeft gezegd, er moet ook een nieuwe toezichthouder komen over toezicht op de AI en op algoritmen.
Ja,
moet worden geïntensificeerd.
Om naar jullie te hangen, eigenlijk.
En dat komt bij de autoriteit persoonsgegevens, omdat het eigenlijk altijd over mensen gaat en over persoonsgegevens. Dus er is wel een goede reactie om het toezicht te versterken.
Mm-hmm.
Er meer geld voor beschikbaar te stellen. Er komt ook nieuwe wetgeving. Ja, je loopt, die blijft altijd een beetje achter de feiten aanlopen. Maar die lijn is wel goed.
De lijn is goed, maar het feit dat die LSI dus dezelfde risicomodellen hanteert.
Nee. Daar zouden we ook veel meer onderzoek naar moeten kunnen doen. Hè? Want dat is een van de grote gevaren. Doordat er zoveel data over mensen beschikbaar zijn, dat je een risicoprofiel op kunt loslaten, waar allerlei verkeerde dingen in kunnen zitten.
Ja.
En vaak gebeurt dat onbewust. En is die maatschappelijke verontwaardiging duurt ook vaak veel te lang, of dat je ontdekt dat er wat gebeurt. We zijn hier nu vandaag in Amsterdam. Afgelopen dagen was er in Amsterdam een grote discussie over het preventief fouilleren in Amsterdam. Hè?
Mm-hmm.
Dat wordt stilgelegd omdat het ook een paar keer verkeerd is toegepast. Nou, digitaal worden we eigenlijk permanent gevolgd en digitaal gefouilleerd. En de maatschappelijke verontwaardiging daarover, of hoe dat plaatsvindt, en de criteria, de risicomodellen die eronder liggen, die zijn heel vaak onbekend. Daar moeten wij toezicht op houden, meer in kunnen duiken.
Ja.
Dus ook de middelen daarvoor moeten hebben.
Maar je zou eigenlijk willen dat je het überhaupt voorkomt. Hè? Ik bedoel, het is heel goed dat jullie toezicht houden. Maar
Zeker. Ik
begrijp gewoon niet dat zo'n systeem. En daarom denk ik ook dat Omtzigt de vragen over heeft gesteld.
Ja.
Dat we dus door blijven gaan eigenlijk met zo'n risicomodel. Zeggen jullie dat soort dingen ook?
Zeker. Maar als er risicomodellen worden geïntroduceerd, of er komt een nieuwe wetgeving, wij zijn een verplichte wetgevingsadviseur, dus er kan geen wet in Nederland worden aangenomen die leidt tot verwerking van persoonsgegevens of bij risicomodellen worden geïntroduceerd. Die moet via ons. Dus daar adviseren we ook over.
Ja.
Maar dan de feitelijke uitvoering, die vaak veel later is. Ja, daar zou je ook goed op moeten blijven toezien. Dat doen we wel, maar dat doen we heel gericht en een beetje risicogestuurd. En te vaak lukt het ook niet om dat te volgen. Hè?
Dus want dat is natuurlijk.
Daar is die versterking ook weer voor nodig.
Ja, en dan krijg je dus wel een beetje versterking, maar niet de gigantische versterking.
Nee.
En wat kan je dan niet doen? Ik bedoel, wat blijft er dan liggen? Ik bedoel, ergens moet je keuzes maken natuurlijk.
Wij maken elke dag keuzes.
Ja.
We hebben een groot aantal, wat ik zei, klachten, beveiligingslekken, datalekken, wetgevingsadviezen, vergunningen enzovoort. Dus elke dag moet je kiezen. Maar tegelijkertijd, de positieve kant is met 200-300 mensen kun je heel veel doen en heel veel goeds doen ook.
Maar wat blijft er liggen? Dat probeer ik toch nu
klachten. Wij zijn met klachten, het duurt veel te lang bij ons.
Ja.
Wat je net zei, er zijn nog zoveel wachten voor je. Dat is heel frustrerend. Wetgevingsadvies, het duurt ook best lang. Nou, datalekken moeten we ook echt prioriteren. Van waar duiken we in? Wat zijn de ernstigste datalekken? En gaan we echt af en toe leggen we er ook boetes voor op? Je moet elke dag prioriteren, helaas. Helaas.
Laten we dan zo meteen verder praten. Mijn gast is Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En dan praten we ook over concrete aanvallen die er zijn voor onze privacy, zoals het grote datalek bij de GGD. Wat jullie daar dan vervolgens aan doen en wat de dingen zijn in de toekomst waar we ons zorgen over moeten maken. Ja. Blijf luisteren.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Hey ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de toezichthouders. Later deze week zal ik nog spreken met René Jansen van de Kansspelautoriteit. En dat gesprek gaat natuurlijk uiteraard over online gokken wat vrij baan heeft gekregen. Mijn gast vandaag is Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, Aleid. Namelijk wat er nog allemaal aan nieuwe wetgeving aankomt en hoe dat ook jullie werk zal veranderen. En wat jullie op dit moment concreet doen om onze privacy te bewaken. En laten we met het laatste beginnen. En misschien gewoon even een concrete zaak naar voren halen. Je zei eerder al, jullie krijgen heel veel datalekken binnen.
Ja, dus rond de 25.000 per jaar.
25.000 per jaar, dat is echt ontzettend veel. Bijvoorbeeld zo'n GGD-datalek. Dat is denk ik qua omvang het grootste dat Nederland ooit heeft gekend.
Ja, was een van de grotere datalekken, maar ook een van de bekendere. Dus heel bekend geworden. En mensen waren er ook heel opgewonden over, omdat het om je gezondheidsgegevens gaat natuurlijk.
Ja. Vertel eventjes wat er gebeurde en hoe jullie daar dan op inhaken.
Nou, toen dat hele vaccinatieprogramma werd opgezet, bleek al vrij snel dat er ook allemaal nieuwe programma's voor moesten worden ontwikkeld, of oude programma's voor werden gebruikt voor nieuwe doeleinden. En toen bleek even de korte samenvatting dat eigenlijk de data die in die programma's zitten onvoldoende beschermd zijn. Dat er ook uitgestolen is. Dat medewerkers heel gemakkelijk die data konden downloaden op een pdfje en mee konden nemen naar huis. Dat medewerkers veel te royaal toegang kregen tot die hele bestanden. Dus sommige medewerkers gingen op zoek op bekende Nederlanders. Mm-hmm. Zijn die al gevaccineerd? Ja of nee? Nou, daar werden wij mee geconfronteerd. Zijn we onmiddellijk naartoe gestapt, op afgestapt, ook letterlijk naartoe gegaan. En dan doen we een paar dingen eigenlijk. Dat is 1, zorgen dat zo snel mogelijk dat lek wordt gedicht. Mm-hmm. Dat is 1, dat mensen van wie data zijn gelekt worden geïnformeerd. Dat ze ook weten dat hun data door anderen zijn gestolen of zijn meegenomen. Dat ze extra waakzaam moeten zijn. We kijken ook onmiddellijk dan, hoe zit het met die autorisaties? Wie moet waar in kunnen? Dus we kijken eigenlijk, we hebben ook de GGD toen onder verscherpt toezicht geplaatst om gewoon ze mee te nemen, letterlijk bijna aan de hand, om het heel snel te verbeteren.
En verscherpt toezicht, is dat dan het enige wat werkt, of moet je op een gegeven moment ook met keiharde boetes komen?
Ja, dus hebben we hier uiteindelijk niet gedaan. Mm-hmm. Wat men wel heel bereidwillig was om het heel snel te verbeteren en te stoppen. En natuurlijk was er een crisissituatie om daar dan met boetes doorheen te gaan lopen. En dat verstoor je natuurlijk ook weer het nodige. Mm-hmm. Dus uiteindelijk hebben we daar niet voor gekozen. En dan moet je ook weer vaak grondiger onderzoek doen. En eigenlijk was ons het grote belang van jou of van mij, zeg maar, is eigenlijk dat het zo snel mogelijk wordt dichtgezet, wordt beëindigd en die beveiliging wel op orde is.
En nou houden jullie toezicht op van alles, hè? Dus ook op politie, overheidsdiensten, zeker, bedrijven. Nou, techbedrijven met AI zijn natuurlijk superbelangrijk. Als je dan naar al die toezichtzaken kijkt, wat en ook dat GGD-verhaal, wat kunnen we daar nou van leren?
Nou, dat je elk bedrijf wat data verwerkt, die moet zich vanaf het begin realiseren hoe gevoelig het kan zijn en wat de gevaren zijn dat het kan lekken. En ik zeg wel eens intern, of ja, ook extern trouwens, ook hier op de radio, ja, dat je eigenlijk niet meer een groot bedrijf kunt leiden, of geen overheidsinstelling, daar geen leiding meer aan kunt geven, als die in de leiding en in de raden van toezicht en de raden van commissarissen iemand zit die verstand heeft van beveiliging, van automatisering, van grondrechten, van data, van gegevensbescherming.
Ja, en ik zou denken, de bedrijven hebben dat toch al op orde. MKB is denk ik een ander verhaal. Maar
grote bedrijven hebben ook nog te weinig op orde. Er zit bijna altijd wel iemand in de leiding. Kijk ook naar gemeenten en kijk naar allerlei grote bedrijven, naar banken. Er zit natuurlijk altijd iemand in bestuur of in de raad van toezicht die verstand heeft van wat er gebeurt in een zorginstelling bijvoorbeeld. Iemand die verstand heeft van de zorg, vanzelfsprekend. Er zit ook altijd iemand in de board of in de raad van toezicht die verstand heeft van geld. Zeker. Maar er moet in de huidige digitale tijd moet er ook altijd iemand in het bestuur zitten of in de raad van toezicht van commissarissen of in het gemeentebestuur die verstand heeft van digitalisering en alle gevaren die dat met zich brengt. Dat is nog te vaak niet het geval.
Oké, dat is dus een heel belangrijk aandachtspunt. En misschien ook goed om de kettingvraag erbij te halen. Want wat komt er dan allemaal op ons af? Ook als bedrijfsleven, maar ook voor ons, voor ieder individu. In de vorige aflevering sprak ik met Jacqueline Kramer, oud-minister van Vrom. Zij is ook voorzitter van het Betonakkoord en het Bouwakkoord Staal. Ik sprak namelijk met haar in de Big Five over duurzaam bouwen. Ander thema. Maar ze had wel een hele boeiende vraag voor jou, Aleid. Luister maar.
Ja, Aleid. Je bent bezig met heel veel privacy issues op dit moment. Maar wat ik graag wil weten van je, niet wat er vandaag allemaal speelt, maar als je even naar voren kijkt, 5 jaar naar voren, en ons dan zegt, dit worden de 2 grote privacy issues waar we nu nog veel te weinig aandacht voor hebben. Welke 2 zijn dat dan?
Dat is een hele grote vraag van Jacqueline Kramer. De 2 thema's, denk ik, die nu nog veel te weinig aandacht krijgen, dat is 1, alles wat te maken heeft met algoritmen en AI, artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie. Dat krijgt nog veel te weinig aandacht. En de mogelijkheden die dat heeft om onze grondrechten te schenden, de gevaren die het met zich brengt, doen we nog veel te weinig aan. Heel voorzichtig gaat het de goede kant op, dat is 1. En het tweede is, en de gevaren die het met zich brengt zijn ook bijvoorbeeld discriminatie. Heel gemakkelijk kan het leiden tot discriminatie, manipulatie, uitsluiting van mensen, van jou en van mij. Dus dat zijn de grote gevaren. En het tweede grote gevaar zie ik dat, we hadden het al eerder een beetje over alle grote bestanden die worden aangelegd en alle mensen die heel gemakkelijk hun persoonsgegevens prijsgeven aan bedrijven, dat burgers bijna een soort permanent onder surveillance komen. Dat je permanent in de gaten wordt gehouden. Vaak zelfs ook permanent als een soort verdachte wordt aangemerkt. Je bent pas verdacht als er natuurlijk een goede aanleiding voor is. Maar door die digitale wereld word je bijna permanent onder surveillance geplaatst. Zonder dat je verdachte bent of zonder dat je iets verkeerds hebt gedaan. En misschien zeggen we over een aantal jaren, ja, hoe heeft ons dat toch kunnen overkomen?
Eigenlijk zoals met die toeslagenaffaire, dat ook hebben gezien. Dat kan nu op veel meer vlakken gebeuren. Nou, hebben jullie ook kritisch opgesteld naar aanleiding van het plan van banken die met witwaspraktijken veel meer de betaalstromen willen monitoren.
Ja.
Houdt het ook verband met deze zorg?
Ja, dat is wel een mooi voorbeeld ervan. Dat eigenlijk alles, en in Nederland wordt, in Nederland van alle landen in Europa, wordt in Nederland het meest betaald, euro, 2 euro, gewoon digitaal. Hè. Dus de bankgegevens in Nederland zijn het rijkst aan informatie. De banken kunnen zien waar je bent de hele dag. En wie je betaalt, of welke ziektes je hebt misschien, of dat je naar gezondheidsklinieken gaat. Dat is hele rijke informatie. En wat het plan nu is, dat eigenlijk dat hele betalingsverkeer van jou en van mij permanent onder surveillance wordt geplaatst. Ja, er zit ook hypergevoelige informatie tussen. Ja, en het lijkt wel soms als het woord fraude valt, of terrorisme of criminaliteit, dat dan opeens alles is toegestaan. Dat moet altijd altijd goed in balans zijn. Dat zag je tijdens de coronacrisis. Toen ook even het idee was om je onze locatiegegevens, zeg maar, van je telefoon, om Nederland via je telefoon of je iPad permanent onder surveillance te plaatsen. Want dan kun je zien waar je bent de hele dag.
Ja,
locatie en verkeersgegevens. Daar hebben we ook als AP een stokje voor gestoken. We zeiden, dit kan niet. Dit is niet in verhouding tot het doel wat je het meer wilt bereiken. En dat soort gevaar is eigenlijk permanent. Je zag dat een tijd geleden in Nederland de discussie over de NCTV. Terrorismebestrijding, dan moet je ook allemaal mensen kunnen gaan volgen. Natuurlijk, soms is dat noodzakelijk. Maar dat onder permanente surveillance plaatsen van alle vrije burgers van Nederland, daar moeten we echt voor waken. En tegelijkertijd willen we natuurlijk allemaal in een vrij land leven. Dus soms is het ook echt nodig.
Ja, want dat is die moeilijke balans waar jullie moeten laveren.
Ja.
Toch om die banken nog even te pakken. En ook ons te laten snappen wat er dan gebeurt. Wat zou er concreet mis kunnen gaan?
Nou, al die transacties worden in een groot bestand ondergebracht. Er kan heel gemakkelijk een discriminatoir element inkruipen. Dat heb je met de toeslagenaffaire gezien. En je wordt permanent gevolgd. Hè, dat alle banken kunnen zien wat je koopt, waar je bent de hele dag. Het kan eventueel lekken. Er zijn hele rijke bestanden met hele rijke informatie. Mm-hmm. En de lijn zou toch moeten zijn dat je iemand pas echt mag onderzoeken als je concreet denkt, hé, er is een verdachte, die doet iets fout. Hè?
Ja.
Natuurlijk zijn banken ook poortwachters, zoals dat heet. Hè? Dus als er hele gekke transacties plaatsvinden, moet de bank ook optreden.
Maar hoe zou het mij kunnen raken dat de bank dit dus doet? In hoeverre zou het mij in negatieve zin kunnen raken?
Als er iets hoeft maar iets misgegaan en de bank denkt, hé, dat vertrouw ik niet helemaal, ik weiger jou als klant.
Ja. En dan stopt gewoon alles.
En dan stopt, dan kun je geen betalingen meer doen.
Ja.
En dat gebeurt ook af en toe. Dat mensen zeggen, ik vertrouw het niet helemaal. Er gebeuren rare transacties. Ik weiger jou als klant. Ja, dan kun je hele maatschappelijk leven worden bijna geruïneerd. En dan kun je amper wat. Als je niet meer kunt betalen, dan kun je heel weinig.
En het probleem natuurlijk ook bij de toeslagenaffaire was dat het eigenlijk ook dan niet meer te bewerken valt. Hè? Dat die algoritmes zo ver ontwikkeld zijn dat je het eigenlijk niet kan bijsturen ook, als je ziet dat het fout gaat.
Ja, dat je niet kunt bijsturen, of dat je soms computer says no, of de computer zegt, hey, u bent, is in Nederland letterlijk gebeurd een aantal jaren geleden, dat allerlei bestanden aan elkaar werden gekoppeld en er woonde iemand bij iemand werd aangebeld en die zegt, u woont op een verwonderadres, mevrouw. En zei, een verwonderadres? Wat is er dan mis met mij? Ja, de computer heeft gezegd dat u op een verwonderadres woont, dus ik moet u nader gaan onderzoeken. Nou, de rechter heeft er gelukkig een streep doorgezet. Maar die mensen die aan de deur kwamen, die toezichthouders, wisten ook niet waarom ze bij het adres moesten gaan zoeken. Want de computer had dat veroorzaakt, zeg maar, door een combinatie van allerlei gegevens. Ja, dan kom je, dan is dat wel een beetje het begin van het einde van de rechtsstaat Nederland.
Hey, ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de toezichthouders. Morgen is Annemieke Robeek bij mij te gast. Ze is een van de meest ervaren commissarissen van Nederland. Op dit moment is ze commissaris bij Eneco en Randstad Holding Nederland en eerder commissaris bij ABN AMRO en KLM. En daarnaast is ze hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijenrode Business University. Mijn gast vandaag is Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En natuurlijk gaat de kettingvraag door. Morgen dus, zoals gezegd, Annemieke Robeek. Wat zou je haar willen vragen?
Nou, zij is toezichthouder, wat je al zei, in verschillende bedrijven. En die bedrijven zijn tegenwoordig ook allemaal dataverwerkende bedrijven die heel veel weten van hun klanten. Dat is allemaal gedigitaliseerd. En ik zou haar willen vragen hoe zij, om A, te reflecteren op mijn stelling dat er eigenlijk altijd in die raden van toezicht iemand moet zitten die de digitale wereld goed kent. Of ze het daarmee eens is, ja, om daar eens op te reageren. En twee, hoe zij naar in haar dagelijkse werk ook rekening houdt met die gevaren, of ze die onderkent en wat ze daar als toezichthouder mee doet.
Mooie vragen, die ga ik haar zeker stellen. Je hebt een aantal punten heel erg duidelijk gemaakt, hè, waar het mis kan gaan. Ook gezien die toekomst met algoritmes waar je heel erg zorgen over maakt. Wat is de grootste zorg daarbinnen om het toch nog iets concreter vast te pakken en dan te kijken wat we eraan moeten doen?
De onzichtbaarheid. Hè. Als er een algoritme wordt gebruikt, dan moet je eigenlijk weten als burger hoe werkt het algoritme? Wat is de logica van de besluitvorming? We hadden het net over dat verwonderadres waar iemand bleek te wonen. Als je dan niet weet op basis waarvan er bij jou wordt aangebeld, ja, dan kun je ook niet meer verdedigen. Dus kun je ook niet voor een rechter je verdedigen. En je moet in een net land altijd weten waarom jij voorwerp bent van onderzoek. En dan wordt er vaak gezegd, ja, er moet een human in de loop, of een mens in die keten zitten, dat de mens eigenlijk kan beoordelen of de uitkomst klopt, ja of nee. Dat mag zo zijn, en daar ben ik het natuurlijk zeer mee eens. Maar die mens die uiteindelijk dan ook iets beoordeelt, of die wel of niet aanbelt, of iemand nader gaat onderzoeken, moet natuurlijk ook weten wat er in het traject voor hem is gebeurd. Ja. Waarom wordt aangegeven dat er een gevaar is? Dus je moet transparantie over die algoritmen en transparantie over die AI, dat is echt key. Ja. En daar moeten we allemaal heel scherp op letten.
En er komt dus een algoritmeregister onder jullie te hangen. Dat vertelde je eerder al, om te zorgen dat discriminatie eigenlijk eruit wordt gefilterd. Maar er komt ook een openbaar algoritmeregister waar eigenlijk iedereen in kan kijken. Is dat die manier van transparantie?
Ja, dat is een goede stap. We hebben gelukkig inmiddels een staatssecretaris voor digitalisering. Die heeft, dat is onderdeel van haar agenda om zeker voor overheden een register aan te leggen waarin wordt gemeld of er wel of niet gebruik wordt gemaakt van algoritmen of van AI. Dat is heel goed, want dan weet je dat het gebeurt. En dan kun je ook vragen, hoe werkt dat? Wat is de logica van zo'n algoritme?
Ja.
En dan kun je er ook induiken en wij kunnen er ook dan toezicht op houden hoe dat werkt.
En dat toch is een vind begin. Ik dat het is misschien een aardig begin, maar als individuele burger ga je niet zo snel in zo'n register kijken, denk ik dan.
Nee, dat klopt, maar dat klopt. Dus daar zou overheden ook naar burgers toe actiever over moeten zijn. Als het er is. Er is ook een taak voor Tweede Kamerleden, voor leden van de gemeenteraad, van provinciale staten, zeg maar de controleurs van het bestuur, om daarover te vragen, hey, waar is het algoritme, waar wordt het voor gebruikt, wat zijn de criteria? En voor ons als toezichthouder kunnen wij die algoritmes beoordelen om te kijken of er niet een vorm van discriminatie, manipulatie enzovoort in plaatsvindt.
Mm-hmm.
Dus het begint met transparant zijn over het gebruik van zo'n algoritme. Dat is één, dan weet je dat het er is.
Ja.
En dan twee, kijken, ja, wat is de logica? Hoe werkt zo'n algoritme?
En er zijn natuurlijk ook tal van bedrijven die helemaal niet willen meewerken aan die transparantie.
Ja, voor bedrijven, ik kan me soms voorstellen dat bedrijven zeggen, ja, dat is een soort bedrijfsgeheim, maar voor ons is niks geheim. Hè. Dus als wij bij een bedrijf binnenstappen, kunnen we overal in, kunnen we overal bij, kunnen we ook die algoritmen onderzoeken om te kijken of er wel of niet sprake is van uitsluiting, manipulatie, discriminatie.
Mm-hmm.
Maar het kan zijn dat je die bedrijfsgeheimen dan niet openbaar maakt. Als het niet fout is. Als het fout is, kun je er tegen optreden, kun je beboeten, kun je handhaven. Maar als het niet fout blijkt te zijn, kan ik me voorstellen dat je dan niet de algoritme van bedrijven. Dat zijn natuurlijk voor een gedeelte bedrijfsgeheimen, maar voor ons is het niet geheim.
Uiteindelijk komt het ook neer op ons als individuele burger om meer waakzaam te zijn. Dan sturen jullie op een paar punten. En we hadden hem even kort al genoemd. Die app die mensen die naar Qatar gaan kunnen downloaden.
Ja.
Dat is zo'n naïviteit die bij ons ingeslopen is. En misschien toch nog even goed voor alle luisteraars. Wat gebeurt er dan en hoe ver gaat het al intussen?
Als je naar Qatar gaat, dan moet je twee apps downloaden. En er blijkt dat die apps, dat die dan, ik zeg het even wat huiselijk, maar je hele telefoon leger over. Dus al je contactgegevens, wie je belt enzovoort, waar je bent. Dat kan men dan zien in Qatar. Ja, dat wil je niet.
Nee.
Dus wij hebben
en het gaat nog verder dan dat, toch? Ze kunnen toch veel meer ook zien wie je bent. En
ja, zeker. En met wie je contact hebt.
Ja.
En hoe je reist. Nou, dus hebben wij gezegd, als je naar Qatar gaat, neem dan een tweede goedkope telefoon mee waar je die apps op downloadt, zodat niet je andere telefoon wordt leeggeroofd. Maar dit staat eigenlijk wel voor een groter iets. Omdat ook natuurlijk in Nederland heel veel mensen heel gemakkelijk een app is natuurlijk een applicatie, zo'n computerprogramma, download op je telefoon. En vaak wordt er dan betaald met jou en mijn persoonsgegevens. En mensen moeten zich er bewust van zijn dat als je een app downloadt, dan mag je natuurlijk niet zomaar al je persoonsgegevens van jou of van mij aan een bedrijf geven. Dat is in zichzelf al niet goed. Hè? Dus dan ben je eigenlijk al in overtreding. Want je betaalt je app met de persoonsgegevens van een ander.
Ja.
Dat kan natuurlijk niet, want die zwerven dan weer over de hele wereld. Die komen in allerlei bestanden, die worden verhandeld. Dus die naïviteit en het heel snel downloaden van apps, daar moeten we echt vanaf.
Ja, en we hebben intussen ook natuurlijk in de Haagse politiek is er ook heel veel zorgen over TikTok. Hè? Daar worden nu ook de nodige vragen over gesteld, waarvan heel veel kinderen op zitten, waar ook die privacy issues spelen.
Ja, hebben wij TikTok hebben wij onderzocht. Daar verklap ik geen geheimen mee, maar die hebben wij onderzocht. Toen bleek dat ze, nou ja, hoe ze kinderen informeren en wat er precies op die app gebeurt. Ja, dat was in het Engels en heel onduidelijk. Dus daar hebben we stevige boete voor opgelegd. De Fransen waren al bezig met een onderzoek naar de overdracht van die gegevens naar China. En wij en de Fransen hebben samen, wij waren ook nog met andere onderzoeken bezig naar TikTok, dat hebben we samen overgedragen aan de Ierse collega's, want daar zit het inmiddels het hoofdkantoor. Dus zijn de Ierse collega's bevoegd en die ronden de komende maanden ook het onderzoek af naar of er wel of niet data worden overgedragen naar China. En als dat gebeurt, of dat rechtmatig gebeurt, ja of nee. Of de kinderen ook goed worden beschermd, ja.
En als dat zo is, dan grijpen jullie ook in?
Zeker.
En dat is misschien tot slot nog goed om te zeggen, want we hebben heel veel onderwerpen besproken en ook, nou ja, dat jullie echt wel handen tekort komen voor die grote dossiers. Maar als je kijkt naar die Europese samenwerking, als gevolg ook van de Europese wetgeving, dan is er wel heel veel mogelijk, toch?
Ja, er is heel veel mogelijk. En alle collega's in andere landen, de Ieren ook, die groeien ook sterk. Dus die worden ook steeds groter en veel krachtiger. In een Europees verband hebben we ook elke maand overleg met alle Europese collega's. Zodat we ook efficiënt kijken wie pakt wat aan. Ja, dus dat gaat ook eigenlijk letterlijk per dag beter. Maar we zijn er nog niet. Er moet nog heel veel verbeteren. En die digitalisering wordt ook per dag, neemt dat nog toe. Dus ons, het nut van ons werk is ook per dag groter.
En natuurlijk is Brussel ook steeds bezig om ook steeds meer dingen aan te scherpen.
Zeker.
Verwacht je nog iets van die laatste wetgeving die eraan komt, de Data Act vanuit de EU?
Ja, de Data Act en de AI Act, dat is een speciale, dat is een, wat in Europa heet dan een wet en verordening. Er komt een verordening aan om AI-programma's die gevaarlijk zijn te verbieden, of ze pas toe te laten als er gecertificeerd is. Ja, je kunt het vergelijken, een beetje oneerbiedig. Maar ja, messen en geweren mag je ook zo niet maar verkopen, want die zijn gevaarlijk. Sommige AI-programma's zijn ook heel gevaarlijk voor de grondrechten van mensen. En dus worden sommige verboden en sommige pas toegelaten als er echt gecertificeerd is en goed gekeken is. Dus dat is een hele, heel goed dat Europa dit doet.
Ja, en dat gaat natuurlijk de bedrijven ook helpen om daar toch meer kennis ook van te krijgen. Want uiteindelijk komt er gewoon sturing van bovenaf dat dingen niet meer mogen.
Ja, dat je gewoon gevaarlijke programma's niet mag gebruiken.
Ik wil je danken dat je mijn gast was vandaag. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar het belangrijkste, blijf live. Zometeen Iman Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.